auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
Op zoek naar betaalbare kwaliteitsmeubelen? Ga dan naar Budget Home Store voor alles in jouw huis. Banken, kasten, eettafels, stoelen, bedden en natuurlijk leuke hippe accessoires. We leveren veel uit voorraad, zodat je snel geniet van je aankoop. Budgethomestore.nl. Bewust betaalbaar.
Op slechts 50 minuten rijden van Venlo vind je winkelcentrum Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 130 winkels, restaurants en een moderne winkelervaring wachten op je. Fashion, technologie en culinaire verwennerij. Alles onder één dak. Let op, aankomende zondag geopend van 1 tot 6 uur. Limbeckerplatz Essen. Jouw winkelparadijs op een steenworp afstand.
Er is al een bank vanaf €399. Budgethomestore.nl. Bewust betaalbaar.
Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Door Almegens met het NOS Journaal. Door Russische aanvallen op energieinfrastructuur in Oekraïne is de stroom in enkele regio's in het land uitgevallen. Onder meer in delen van Odessa, Mykolaiv en Gerson zitten mensen zonder elektriciteit. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland meer dan 450 drones en zeker 30 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij een Oekraïense droneaanval in de Russische regio Saratov zijn minstens 2 mensen omgekomen. Bij de aanval liepen volgens de gouverneur een woongebouw, een kleuterschool en een kliniek schade op. Een auto is vannacht tegen een woning gereden in Zuidveen in Overijssel. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog na de botsing in brand. In de woning raakte niemand gewond. De 24-jarige bestuurder uit de gemeente Westerveld had vermoedelijk te veel gedronken. Politiewoordvoerder kon niet zeggen hoe groot de schade aan het huis is. In het plaatsje Marekessel in de gemeente Os in Noord-Brabant is vannacht een man doodgereden door een bestelbus. Het slachtoffer is een man van 18 uit Berlicum. Korte tijd later werd in de buurt een verdachte aangehouden. Een man van 23. Hij zat vermoedelijk achter het stuur. In België is een derde van de politieagenten geconfronteerd met corruptie, blijkt uit intern onderzoek. Volgens de VRT kregen agenten onder meer te maken met omkoping, het aanbieden van cadeaus en ongepaste vragen om informatie. Het vaakst komt het voor dat agenten mensen kennen die bij een dossier betrokken zijn. De grote meerderheid van de Belgische agenten zegt die gevallen te melden bij de leidinggevenden, maar er zijn klachten over de afhandeling en ondersteuning vanuit de politie. Vaak wordt er niets met de melding gedaan of krijgen de agenten geen terugkoppeling. Het weer, de bewolking trekt naar het oosten weg. Daaruit kan het nog wat regenen, maar steeds vaker breekt de zon door. Blijft het in Limburg overwegend bewolkt met soms motregen. Temperatuur komt vandaag uit op 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 van Eindhoven naar Os. Hier is de vertragingstijd bij Nistelrode een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Duitsland. Hier sta je bij de Duitse grens bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Beleef een kerstvakantie vol adrenaline. Het Kerstcircus van Krefeld presenteert de nieuwe show The Power of Life. Verheug je op een meeslepende show vol energie en diepe emotie, gebracht door de allerbeste internationale topartiesten. Gegarandeerd eerste klas entertainment voor het hele gezin. Tickets via krefelder-weihnachtscircus.de of vanaf 10 december dagelijks aan de kassa. Beleef een magische kerst met het Krefelder Kerstcircus.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
Kies voor een smakelijke, gezonde en dagverse maaltijd. Kies voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder.
Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Zaterdag 13 december 2025. Kerst en nieuwjaar komen er met rassen schreden aan. Dat is vooral te zien aan de steeds overdadigere feestverlichting in en om de huizen, winkels en bedrijven. Pieter, heb jij kerstverlichting buiten hangen?
Ook niet binnen.
Ook niet binnen. Jij doet helemaal niet in kerst.
Ik heb gewoon...
Ook geen boompje?
Ik heb gewoon lampen en een schemerlamp en zo.
Gewoon zoals het altijd is dus. Wat gezellig.
Ja, is het ook. Inderdaad. Ook heel mooie lampen, Peter, trouwens.
Maar ook bij Omroep Venlo wordt er stilgestaan bij de komende feestdagen. Zo zal de podcast Het Huis van Verhalen van Bert Heijne en Peter Keizers een extra podcast maken in de sfeer van kerst. Met beide heren spreken we over hun ervaringen met het maken van een podcast en wat mogen we verwachten van hun kerstspecial. Een nieuwe versie van het kerstverhaal. Bert, kort antwoord graag.
Ja, zeker.
Nieuw kerstverhaal.
Nou, in die zin dat we gaan een kerstdiner hebben. We een cultureel kerstdiner hebben gemaakt.
Okay. De rest verklappen we nog niet, bewaren we tot straks. Ja. Peter.
We gaan het ook hebben over het draaksteken. En dat is een eeuwenoude traditie in Bezel, waar de legende van Sint Joris en de draak om de 7 jaar wordt opgevoerd, of niet, Fons Verdonk?
Dat klopt, om de 7 jaar is het in Bezel een drukte van belang.
Ja. Ja. Sinds wanneer is de draaksteken in Bezel al actief?
De oudst traceerbare notitie over draaksteken dateert van 1736.
Aha, dus nog voor de Franse revolutie.
Fons, ja. En waarom is dat om de 7 jaar? Waarom niet om de 5 jaar of om de 4 jaar?
Dat is niet te achterhalen. Dus op enig moment is het vastgesteld dat het 1 keer in de 7 jaar is. En waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat 7 in de katholieke kerk een cijfer van betekenis is. De 7 dagen van de week, ik noem maar wat.
Okay.
En dat denken we dat dat ermee te maken heeft. Maar oorspronkelijk werd het jaarlijks of met onregelmatige tussenpozen opgevoerd.
Ja, we gaan straks meer horen.
Ja, 7 is een beetje een geluksgetal. Zeg maar, het evenement in ieder geval waar we het over hadden, is daar komt steeds Sint Joris als grote held naar voren en die weet de draak uiteraard te verslaan en het dorp voor veel onheil te beschermen, hè? En ook te redden. Maar ja, wie is die Sint Joris eigenlijk die iedere keer 7 jaar komt opdraven in Bezel? Zijn verhaal is steeds meer op de achtergrond geraakt. Steeds tijd om de legende opnieuw leven in te blazen, dacht Fons Verdonk. Lange tijd voorzitter van de stichting Draaksteken.
Dat klopt, ja.
Hoe lang? Hoe is het lange tijd?
16 jaar.
Dat is prachtig. Ook zijn belangstelling voor keramische kunst heeft hem aangezet voor een verzameling Sint Joris afbeeldingen om die aan te leggen. We spreken met Fons over een nieuw boekwerk, wat er is verschenen.
Ja.
Over jouw kunstverzameling en ook over Sint Joris. Hè?
Ja, In de voetsporen van Sint Joris heet het. En dat beschrijft eigenlijk het leven van Sint Joris tot en met de, ja, als metafoor, ja, maar ook Sint Joris in de kunst.
Goed. Okay. Prima, daar gaan we het over hebben in de tweede helft van deze uitzending. Maar we hebben ook een columnist.
Ja, en de columnist van de dag, dat is Geert Rutten. Geert, waar ga jij het over hebben? Goedemorgen.
Ja, iets heel anders. Ik fietste hier naartoe en toen kwam er een ziekenauto als een ambulance voorbij. Dus ik ga het over verkeersveiligheid hebben.
Wat is het verschil tussen een ziekenauto en een ambulance?
De politieauto, sorry.
Oké. Niet, want dan is het iets ernstigs gebeurd.
Okay. Dus die column heb je onderweg hier naartoe bedacht?
Ja.
Toch?
Nee. Oh. Toevallig goed. Ging het erom.
Oh, en de presentatie is in de handen van...
Jan Kessels. Ja, en, ah, ja.
Ja. En we gaan ook naar muziek en wel naar Emmylou Harris. Ah. En naar Christmas Time is Coming. En Emmylou Harris is inmiddels, ik geloof, 79 jaar oud. En dit is een nummer dat
komt uit de jaren 70. Ik ga haar binnenkort zien.
Waar?
In een concert natuurlijk.
Zij treedt nog steeds op.
Huh?
Zij treedt nog steeds op.
Ja, ze heeft wel een afscheidsconcert.
Okay. En een van die nummers van haar vind ik nog steeds goed. You Never Can Tell.
Dat klopt.
Heel mooi nummer. Een nummer van Emmylou Harris, Christmas Time is Coming. Om lekker in die kerstfeer te komen met wat country lekker.
Ja, nou ja, ik ben altijd wel een bewonderaar geweest van Emmylou. En binnenkort dus inderdaad zie ik haar voor het eerst.
En waar gaat dat plaatsvinden?
In Eindhoven.
Eindhoven.
Dus daar kun je zo met de trein naartoe en s'avonds weer terug om.
Oké, veel plezier. Ja. We gaan naar het Huis van de Verhalen. In de studio aanwezig Bert Heijnen en Peter Keizers. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ja. Bert, met jou te beginnen. Het Huis van Verhalen.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het Huis van Verhalen?
Ah.
Nee, ja, wij zijn afhankelijk eens ooit begonnen. Twee jaar geleden, geloof ik, met de Omwenteling. En dat was een podcast waarin je dus mensen die... iedereen maakt in zijn leven wel een moment mee dat een volledige ommekeer gebeurt. En daar hebben we er een 18 of zoiets van gemaakt.
17.
Hè? En
nog een kerstaflevering.
En een kerstaflevering. En
18 dus.
Ja.
En daar voelden we ons... Dat was hartstikke leuk om te doen. En dan had je een specifiek thema. Maar we voelden ons een beetje geknepen. En toen wilden we iets... We wilden verhalen vertellen. We zijn verhalenvertellers.
Wat bedoel je met we voelden ons geknipt?
Nou, dat bij een omwenteling, dan heb je een specifiek thema. Dan moet er ook echt wat gebeurd zijn. Dan moet er eigenlijk iemand. Dan moet er echt iets gebeurd zijn in je leven. En daar kun je niet iedereen voor uitnodigen.
Oké, het format zat jullie een beetje dwars.
Ja, kwam ook nog bij dat we in die periode de maximale tijd van de podcast was ongeveer 25 minuten, was de bedoeling.
Ja.
Ja, dan kun je dat vaak helemaal niet goed kwijt. Het was dus een beetje bij elkaar geperst.
Een beetje te gehaast.
Ja, precies. En dat dekte de lading eigenlijk niet meer. We wilden het breder houden. Maar we waren afhankelijk van de techniek van Omroep Venlo. En dat moest vaak in de ochtenduren. Dan had onze technicus die deed opnemen, Thijs Fennings, die had dan tijd. Maar het probleem was ook dat je dan alleen maar gasten kunt uitnodigen die in die ochtend ook beschikbaar zijn. En toen heeft Thijs eigenlijk mij de techniek geleerd. Dus we doen dat nou helemaal in eigen beheer. De voorbereidingen, de gasten uitzoeken en de uitzending opnemen.
Ja, dat
en dat kunnen
geweldig.
We nu dus in de avonduren doen. Want dan is de studio meestal vrij. Dus we kunnen ook veel breder aan een soort van gasten uitnodigen. We hebben jongere mensen die overdag niet beschikbaar zijn, hebben een uitzending gehad.
Peter, maar voor de luisteraars van podcast is een relatief nieuw fenomeen in de media.
Ja, de podcast is eigenlijk gewoon net als dit een radio-uitzending die we opnemen en die je dan ten alle tijde kunt afluisteren. Ja. Zowel via de site van Omroep Venlo, maar hij komt ook steeds op Spotify terecht. Dus hij wordt bewaard.
Maar dan kun je bijvoorbeeld de Rotonde kun je ook alle afleveringen, alle 217 afleveringen, kun je allemaal oproepen.
Zo kijken wij er ook naar. Als ik puur voor mezelf mag spreken, dan kijk ik er ook naar van, voor mij is dat een radio-uitzending. Ja. Alleen, bijvoorbeeld als je nu kijkt wat we met Kerstmis doen, daar zit ook zelfs muziek in. Eigenlijk zou je die, eigenlijk is de radio alleen heeft een langere bewaardatum.
Ja, en je zit niet vast in de vaste opname- en uitzendtijd. Dus die gasten, we hebben een gast in de kerstspecial gehad, die zegt, nou, ik kan op die datum zo laat.
Ja, ja. Maar
de spanning van een live activiteit, want wij zitten live in de lucht nu, is natuurlijk wat anders dan je een podcast maakt. Want daar kun je snijden, daar kun je knippen.
Helemaal eens. Maar daarom ook proberen we bij de opname zo live mogelijk te zijn. In de zin van, er mag eens wat misgaan, er mag gelachen worden, er mag dat je toch een beetje die sfeer probeert te creëren. Dat krijg je natuurlijk nooit helemaal voor elkaar. Nee. Met name omdat de uitzenden, de manier wanneer het naar de luisteraar gaat, dat is later. Dus dat is toch al anders. Ja. Maar het werkt gewoon lekker.
Ja, we knippen ook niet.
Gewoon integraal opnemen, één stuk door.
We nemen het gewoon integraal op. En dat kan ook, omdat we, dat merken we ook, Bert, de gasten, we gaan een voorgesprek aan en we willen het gesprek alsof we aan een keukentafel zitten of op een terrasje.
Ja.
En we willen een bepaalde sfeer creëren in die uitzending. En dat lukt ons goed, want je ziet ook, want laten we wel wezen, als mensen voor het eerst in een radiostudio komen met die lampen en die microfoons en die schermen voor zich, ja, dat intimideert wel. Maar we merken dat...
Door de speelsheid. Je hebt dat zelf onder controle. In de zin van, als jij je lekkere luchtig opstelt, dan wordt hij, dan voelt hij zich ook prettiger.
Precies. Maar nu hebben jullie ook ter plekke bij iemand thuis opname gemaakt. Bijvoorbeeld Hans Reinders.
Nou, dat kan hebben we niet gedaan.
Niet?
Nee, maar,
in de podcast heb je het over zijn tuin, over de mossen die daar zijn.
We gaan natuurlijk de voorgesprekken aan, dus we komen ook vaak bij de gasten thuis.
Oh, dat was een beetje gespeeld.
En bij Hans Reinders zouden wij een uurtje gaan luisteren naar Hans, wat hij vertellen heeft. Maar ik hoef niet uit te leggen dat Hans daar in een uur niet
heeft. Die heeft een heel verhaal.
Ja, we waren na drie uur waren we heel erg groot van alle info die we kregen. Dus we zijn na drie uur naar huis gegaan.
Maar Peter, ik luister dan wel eens een podcast. En dan zit ik een kwartier, 20 minuten te luisteren. En dan begin ik langzaam een beetje zat te worden. Is een uur niet te lang? Dat kan ook aan mij liggen, hoor.
Nou, we maken hem normaal ook niet een uur. Die van Hans Reinders, die was gewoon echt te lang.
Was ook de langste.
Natuurlijk, maar dat was ook echt te lang. Maar je kunt dat creëren. Dat is nou de kunst van het, ik zou bijna zeggen van het interviewen. om het toch wel boeiend te houden. En het is ook, doordat we ze heel goed voorbereiden, ons verdiepen in het onderwerp, in de persoon, hem ook daarin in die voorbereiding meetrekken. Dus hem ook al de vraagstelling een beetje, terwijl we daar onderweg wel gewoon van afwijken, maar ook die vraagstelling een beetje meegeven. En vooral de levendigheid, die vind ik eigenlijk belangrijk.
Ja, jullie doen het dus allemaal zoveel mogelijk in de radiostudio.
Klopt,
hier. Hè?
Klopt.
In het verleden, ik kan me herinneren, gingen we wel eens op de fiets.
Ja, geweldig.
Opnames maken met een. Dat ging toen nog met cassettes.
Nou,
die gingen we dus ter plekke, surplus heette dat dan ook.
Nou, nu
gingen we dus opnames maken, verhalen optekenen in de stad en rondom de stad. En die daarna gingen we die uitzenden. Ja, dat is ook een soort passie. Maar is er iets ook eens voor jullie?
Nou, nu zeg je precies wat ik wil.
Dan kom maar vragen hoe dat ging.
Nee, kijk, het punt is, toen wij begonnen, als ik er even iets over mag zeggen. Toen wij begonnen, we wisten wat we wilden. Wij kenden elkaar, we zaten vaak bij elkaar. En altijd als we uit elkaar gingen, dan zeiden we tegen elkaar, dit is een podcast. En dus we wisten precies wat we wilden. Alleen, wat je dan nodig hebt, is techniek. En daarvoor zijn we op zoek gegaan. En toen heb ik alle omroepen in Limburg benaderd. En ik moet zeggen, ik voelde me hier in Venlo het best op mijn gemak. De faciliteiten zijn goed. De ontvangst is waanzinnig geweldig. We worden perfect. Iedere zaterdagochtend staan we om 10 uur op die homepage van de website. Het is fantastisch. Ja. Eerlijk, dat moet ik echt zeggen.
Ja. Compliment aan de omroep.
Ja, nee, ja, maar dat mag ik zeggen. Alleen één ding wil ik wel erbij zeggen. Wij zijn geen onderdeel van de omroep.
Okay.
Het is onze productie. En we worden prachtig gefaciliteerd.
Hoe komt het dat jullie op de homepage steeds terechtkomen? Andere podcasts zie ik nauwelijks.
Ja, dat zou je de hoofdredacteurs moeten vragen.
Nee, dat moet je Thijs vragen.
Okay. Maar ik denk dat dat ook wel te maken heeft. Wij hebben natuurlijk, je hebt verschillende podcasts. Er is er eentje die gaat over VVV, over het voetballen. En dat is een bepaald specifiek onderwerp. In onze podcast komen gasten aan het woord over allerlei soorten onderwerpen. We hebben het over anorexia gehad. We hebben het over zelfmoordpreventie gehad. We hebben hele luchtige onderwerpen in het programma gehad. En ik denk dat die diversiteit, dat aantrekkelijk is.
Ja, dat is de Rotonde ook.
Ja, precies.
Maar die precies.
Die variatie komt ook nooit op de homepage.
Ja, misschien kan ik een goed woordje voor je doen.
Doe dat maar.
Ja. Maar nou zijn jullie al een tijd bezig. De omwenteling hebben jullie achter je gelaten. Ander format, Huis van Verhalen.
Ja.
Wat willen jullie met dat Huis van Verhalen?
Wij willen een Huis van Verhalen creëren.
Ja, dat zei je in het begin ook.
Het was eigenlijk zo van, we wilden dus een ander format. We willen veel breder. We willen gewoon alle verhalen die interessant zijn, die willen we kunnen brengen. Daarom dat Huis van Verhalen. En dat was eigenlijk al een vooruitblik. Want jij vertelde prachtig dat verhaal van die fiets. Maar dat is eigenlijk wel, niet met de fiets hoor, maar dat is eigenlijk wel wat we graag willen. We willen naar buiten. We willen graag eigenlijk met publiek erbij, willen wij die podcast gaan maken. Ja. Ja.
Ja. Nou, prima. Nou, ik bedoel, ik heb nog ongeveer een stuk of 200 cassettes liggen met opnames die we op de fiets hebben gemaakt.
Oh, leuk.
Met de fiets, laat ik zo zeggen. Met een hele ploeg hebben we dat gedaan.
Ben ik wel eens benieuwd naar de slaapkamerverhalen bij jullie. Maar overigens, hoe komen jullie aan je gasten? Want ik zag dat er één gast die heeft zich bijvoorbeeld zelf aangemeld.
Ja, klopt.
Dat is een verhaal, dat doen jullie dan ook.
Ja, nou, maar je krijgt nieuwe. Dit jaar bijvoorbeeld hebben wij 25 afleveringen gemaakt. En dan krijg je automatisch dat je bijvoorbeeld iemand spreekt en zegt, ik heb nog wel een gast voor jullie programma, die moet je eens benaderen. Of we worden zelf benaderd. Want langzamerhand krijgt het programma wel een bekendheid.
Maar wat heel erg belangrijk is, dat je de breedte houdt. Daar hebben we heel erg voor gewaakt. We zijn dus met organisaties in contact getreden die ons helpen om die breedte. Waar ik voor gewaakt heb, is die jeugd. We moeten die jeugd hebben.
Ja.
Niet alleen maar oude mensen, met alle respect voor die mensen, maar die jeugd. Nou, en zo zijn we ook naar die organisatie in, ik ben even de naam kwijt, in Blerik.
Inclusio.
Ja, die doen heel veel aan zorg en aan wijkpreventie.
En instituut van de gemeente.
En daardoor krijg je weer een andere type mensen binnen, ander type gasten.
Oudere mensen hebben meestal verhalen, jongeren
beginnen pas aan.
Nou, dat zou je.
Vergis ik mij.
Ja, dat vergis je echt. Want we hebben bijvoorbeeld in de serie dit jaar hebben we een jonge dame gehad van 23. Nou, die had verhalen, die heb ik als volwassen nog niet bij elkaar gekregen. Ja. Meisje was met de 16 uit huis gezet door de moeder, die borderline en narcistisch was. Kwam drakloos, dus was dakloos. En hoe die dan uiteindelijk weer alles op de rails krijgt. Nou, dat is een heel mooi verhaal geworden. Mm-hmm. En dat
plus heel actueel.
En ja, heel actueel.
Het probleem is heel groot.
Zeg, om toch maar nog een oud verhaal te nemen. De kerstspecial.
Ja.
Dat is een oud verhaal. Ja. Maar jullie gaan dat ook in de podcast een nieuw jasje aantrekken.
Ja. Ja.
Hoe gaat dat?
Vorig jaar hadden wij onze eerste, hoe heette die ook alweer?
Kerst in mijn jeugd was het thema.
Hadden we toegemaakt.
Ja.
En dat is eigenlijk een echte radio-uitzending.
Een beetje nostalgie. He? Was een beetje nostalgie?
Ja, zeker.
Er zat niet zoveel nostalgie
in. Nee, niet,
er zat alleen die deken, of hoe heet die ook?
Ja, deken Jospe.
Die zat erin. Ja. Maar voor de rest, wij zoeken niet per se de sfeer van vroeger of zo.
Geen kripstelken en rotspapier en zo.
Nou, als je nu kijkt welke gasten dat we hebben, dan zit daar heel weinig nostalgie in. Dan hebben we Pieter Kuipers, een heel mooi verhaal heeft hij overigens. Ja, dat is wel een beetje nostalgisch, maar dat gaat dan over zijn eigen vader. Vader is steeds overleden.
Ja,
Huub Kuipers.
Ja, precies.
De regisseur.
Die is steeds overleden. En daar heeft hij een prachtig verhaal mee. En daar heeft hij zelf een lied bij gemaakt. Dus die afwisseling, en daar streven we naar. Die afwisseling continu van muziek en verhaal.
Ja.
Zodat het ook echt, wat jij net zo mooi opmerkte, Jan, dat het ook voor het publiek blijft leven. Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, en dan hebben we Egbert Dirks, een verhaal over denkend aan Glenn Corneille. Ook een hele bekende man. Ik zag hem gisteravond, er is nog in de...
Glenn Corneille is
dat. Wordt er nog herdacht,
En terecht overigens.
Ja, klopt. Nou, en zo hebben we Merel Koman, die komt met muziek en... Bart Storken, we zoeken het ook buiten de regio, hoor.
Wel Limburgs.
Ja, is wel Limburgs, maar we zoeken het ook echt buiten. Dus,
maar we hebben bijvoorbeeld ook Rogier Knipscheer van Koops Boekhandel in de uitzending gehad. Die vertelt over kerstboeken. Er zijn natuurlijk heel veel kerstfilms, daar word je mee doodgegooid op het moment, van die hele zoete films, maar dat heb je ook in de boeken. En Rogier komt erover vertellen. De kersttijd is ook vaak een tijd dat mensen wat meer vrije tijd hebben en dus wat meer gaan lezen. Dus hij komt met wat extra boekentips. Dus het is een zeer gevarieerde uitzending geworden. Maar we zitten niet vast aan die traditionele kerstfeer met kripjes en dergelijke. Dat eigenlijk niet, dat willen wij ook niet. Er zijn genoeg anderen die dat...
Kripstelkens vind ik zo nergens meer.
Nee, dat denk ik. Nee, klopt.
Maar willen jullie met die kerstspecial wel iets teweeg brengen dat mensen gaan nadenken over, over zichzelf en over de wereld? Zo noem ik het dan maar even.
We houden ons ver van politiek, dat willen we niet. Maar er mag wel de boodschap in zitten. Ja, die proberen we er wel in te...
Nou, die verhalen die in de uitzending komen, die boodschap die daarin zit, past helemaal in de kersttijd.
Ja.
Wat hebben jullie tegen politiek?
We hebben niets tegen
politiek. Nou, we hebben niks tegen politiek. Maar er is al zoveel. Er zijn al zoveel uitzendingen over politiek en nieuws. En als ik de televisie aanzet, dan hoor ik 20 keer hetzelfde verhaal op me afkomen. Dus van mij hoeft dat echt niet, hoor. Nee. En die mensen worden al zoveel geïnterviewd. Laat die nou maar lekker thuis zitten een keer.
Okay. Ja. We hadden het over als gasten Pieter Kuipers, Dirks.
Wil je er nog een paar
horen? Hier Knipscheer.
Egbert Dirks. We hebben nog Marion Vervoort uit Horst.
Marion
Vervoort, ja. En die heeft een heel mooi nummer, Prayer for Peace. Daar heb je hem al, hè?
Ja.
Ja. En daar heeft ze ook een verhaal bij.
Ja.
We hebben nog, en die vind ik zelf heel wel leuk, die hadden we eerder al in de podcast. Tassilo Piek, de...
Muzikant.
Molukker.
Muzikant, schrijver.
Ja, precies. Klopt.
Molukse jongen uit Venlo.
Ja. Die een heel mooie gitaarinterpretatie geeft van een kerstsong.
Ja. Ja. Heb ik ze nou allemaal genoemd?
Ja, maar ik denk dat we net zijn, ja.
Prima.
Ja.
Nou,
en wanneer gaat hij de lucht in?
Hij gaat de lucht in volgende week zaterdag. Om 9:00 bij Spotify en om 10:00 bij de Omroep.
Oké. Okay. Ja. Hey, trouwens, Fons, luister jij wel eens podcasts?
Heel weinig. Ik ben meer van het boek.
Meer van het boek. Je gaat thuis niet met de koptelefoon zitten.
Die heb ik niet eens.
Heb je niet eens. Zeg jij?
Nee.
Nee.
Hey, maar Jan, weet je wanneer vaak podcasts geluisterd worden? In de auto.
Ja.
Ik hoor van veel mensen die zeggen, als ik dan in de auto zit, ik moet een langer stuk rijden, dan zet ik een podcast op.
Okay. Ja, klopt. Ja. Dat is ook dat het mooie is, je hoeft er niet nu erbij te zitten. Je kunt het morgen, overmorgen, wanneer dat je wil.
En je kunt het onderbreken.
En je kunt onderbreken. En wanneer je gewoon, je voegt het op dat moment in je leven in, als je er tijd voor hebt.
Ja. En is het onderwerp niet interessant genoeg, dan scroll je wat verder tot je weer bij een onderwerp, bij een stukje komt wat wel weer interessant.
Maar jullie wisselen wel steeds alle podcast, gesprek, muziek? Of
nou,
zit er een opbouw in?
Nou, we hebben dus gekozen, bij de formule is het dat we lange verhalen maken nu in onze podcast. En als het een muzikant is, dan sluiten we hem af met muziek.
Okay.
Anders dan sluiten we gewoon af met een tune.
Oké. Dank jullie wel.
Ja, heel veel succes.
De podcasts zijn te vinden op de website van
Omroep Venlo.
En dan moet je klikken onder de tabblad Kijk en Luister.
Ja.
Want veel mensen zijn nou te zoeken, waar staan die podcasts? Kijk en luister daar, vind je onder de uitzendingen... vind je dan ook hele reeks podcasts, waaronder ook de Retourne trouwens.
En op Spotify.
Goed.
Dank je wel.
Heel veel succes.
Ja, dank je wel.
Geef ons tips als je weer een interessant verhaal hebt.
Ja, helemaal goed. Dank je wel.
Goed, we gaan straks door met Fons Verdonk en Sint Joris. We gaan eerst naar muziek en daarna naar de column. We gaan nu luisteren naar Jonah Louis, Stop the Cavalry.
Louis.
Hey, nou Louis.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home.
Een van mijn favoriete kerstliederen. Stop the Cavalry.
Jij kent Jonah Louie.
Ik ken Jonah Louie niet persoonlijk, maar wel zijn LP's. Ik heb er een stuk of 5 van. Dus wat dat betreft is het prachtige muziek. Okay. Wel een beetje, een beetje raar soms. Maar dat
hoezo,
daar hou ik al van.
Hoezo raar?
Ik had andersoortige ritmes, andersoortige teksten. Een beetje buitennissig. Het is uit de begin jaren 80, in de jaren 80 geweest, bij Stiff Records.
Ja. En ik begreep net dat dit nummer ook door
Ellen ten Damme.
Ellen ten Damme wordt gemaakt.
Ja, prachtig mooi.
Nou, jij heeft Ellen toch een goede smaak.
Ja, prachtig uit.
En heeft geweten de kerstsfeer te brengen.
Ja, ze heeft echt een kerstshow. Een heel mooi verhaal. Omdat dit gaat niet puur alleen om het kribbetje. Noem maar.
Prachtig. Okay. Goed, Geert, de column.
Ja, een heel ander onderwerp. Vorige week stond er in de Limburger een artikel over het weer stijgende aantal verkeersdoden in Nederland. Het absolute rampjaar in Nederland was 1972... toen er ruim 3200 doden te betreuren waren in het verkeer. Er moest iets gebeuren om het verkeer veiliger te maken. In korte tijd werden de grote vrijheden van destijds in het verkeer wettelijk beperkt. Veiligheidsgordels in de auto, op motoren en brommers een helmplicht en snelheidsbeperkingen zoals woonerven en 30-kilometerstraten, toen al. In snel tempo daalde het aantal verkeersdoden naar 570 in 2014. Maar daarna begint het weer te stijgen. Met in 2024 alweer 675 doden en 7800 ernstig gewonden. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid verwacht dat als het huidige beleid wordt voortgezet, er in 2014 10% meer doden zullen vallen in het verkeer en 20% meer ernstige gewonden. Waarbij vooral fietsers en ouderen extra risico's lopen. De politiek heeft vorige jaren wel iets gedaan, 15 miljoen extra voor handhaving, maar het kabinet Schoof trok geen extra geld uit voor verkeersveiligheid. In 2022 is berekend dat de maatschappelijke kosten van verkeersongelukken 33 miljard per jaar bedragen, terwijl maatregelen in het verkeer die het echt veiliger zouden maken 15 miljard zouden gaan kosten. Dus waarom dralen, zou je zeggen? Helaas, de politieke wil ontbreekt niet alleen op rijksniveau, maar ook bij het Venlose gemeentebestuur. Als je weet dat de gemeente Venlo qua verkeersveiligheid op plek 320 in Nederland staat, van de 342 gemeenten, dan is het dramatisch gesteld in Venlo met de verkeersveiligheid. Opvallend is dat in Groot-Venlo vooral op initiatief van bewonersgroepen de gemeente wakker wordt geschud en daarna, overigens wel in goed overleg met buurt of straat, verkeersveiligheidsmaatregelen worden genomen. Denk aan Romondse Straat in Tegelen, Straatseweg in Venlo en de Maastraat in Arsen. Veel bewoners in die straten willen dat de snelheid van auto's in hun straat wordt verlaagd. En juist de grote snelheidsverschillen tussen auto's en fietsers is de grote boosdoener bij verkeersveiligheid. Maar in het stedelijk gebied is vaak geen ruimte om aparte fietspaden aan te leggen. Daarom is een verlaging van snelheid naar 30 kilometer in woongebieden een prima maatregel. Helaas is in de gemeente Venlo nog geen alomvattend beleidsplan om meer straten en wegen 30 kilometer te maken. Het ontbreekt bij de huidige bestuurders aan politieke lef. Natuurlijk is de vragende burger in deze ook niet echt consequent. Als buurtbewoner wordt de gemeente gevraagd om snelheidremmende maatregelen te nemen in zijn buurt. Maar als diezelfde burger als automobilist rijdt door een andere buurt, dan ergerde zich groen en geel aan de hinderlijke drempels en langzaam rijdende voorligger. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht roepen alle partijen, ook die nieuwe partij Venlo's Burgerinitiatief, er moet meer naar de burger geluisterd worden en de burger moet meer betrokken worden bij de besluitvorming. Allemaal mooie woorden en voornemens. Maar met welk van die meerdere gezichten van de burger moet de overheid in gesprek? Verkeer is immers water. In de ene wijk wordt de verkeersstroom beperkt door maatregelen en in de aangrenzende wijk gaan de bewoners roepen om extra maatregelen tegen het sluipverkeer. Geldt straks ook in het verkeer het recht van de hardste roeper?
Goed, Geert, bedankt. Geert, is dat hele gedoe rond verkeer, zit dat niet verankerd in het gedrag van mensen? Moeten we niet veel meer inzetten op gedragsbeïnvloeding in plaats van allemaal die regels? Want die moeten allemaal gehandhaafd worden.
Ja, maar die regels zijn voor het.
Ja, goed, maar die moeten wel gehandhaafd worden. En handhaving kost miljarden, denk ik.
Jawel, maar
kijk wat er in die samenleving allemaal fout gaat. Wat gehandhaafd zou moeten worden, is onbetaalbaar.
Jawel, maar verkeer is natuurlijk nooit of zelden een doel op zich. Hè. Je gaat altijd van A naar B. Wonen, werken, wonen, boodschappen, noem maar op. Tenzij recreatief verkeer. Maar als je dus... en tijd is geld, zeggen ze. Dus de mens in zijn gedrag zegt... ik wil zo snel mogelijk van A naar B. Ik moet eerst mijn kind naar school brengen en dan is die, voelt hij zich gehinderd in zijn vrijheid van... ik moet zo snel mogelijk op kantoor, ik moet om 9 uur. Dus die gedragsregels zijn wel mooi, maar... hij heeft een innerlijke drijfveer om te zeggen, dit is mijn voordeel.
Maar moeten we dat niet proberen te beïnvloeden? Dat mensen, als ze door een 30 kilometer straat rijden... ja, dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze geen 80 moeten rijden. Want dat gebeurt, hè?
Daar zijn ze zich van bewust, maar ze zeggen ook... ja, maar ik moet om 9 uur moet ik... ja, vroeger was dat klokken. Maar ik moet om 9 uur mijn kind afhalen of wat dan ook. Dus
Bert.
Ze weten het wel. Maar ja, er zijn andere belangen.
Bert.
Worden mensen geen haantjes wanneer ze in een auto zitten?
Haantje. Ja, er is een hele mooie film. We vroegen dat iemand, een heel eerzaam burger... ik geloof al 30 jaar terug... van een Franse cineast die begint... dan verandert die chauffeur in een monster... En dan stapt hij gezellig zijn kinderen, goeiedag.
Ik vind dat je dat terugziet.
Stapt in zijn auto en dan wordt hij een monster en dan...
Ja. Oké, misschien dat bij de rijbewijs een psychologische test hoort. En dat we kijken of iedereen wel geschikt is achter het stuur te klimmen. We gaan naar muziek luisteren om even te ontspannen.
It was Christmas Eve. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Years from me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
You
scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe.
And the bells are ringing out for Christmas Day.
Dit waren de Pokes samen met Chrissy McCall. En de nummer heet A Fairy Tale of New York City.
Peter, dat is toch niet echt muziek die bij de Pokes hoort, of wel?
Nee, hoewel. Nou, als je alle hele oeuvre van de Pokes een beetje naluistert, komen we wel vaker van dit soort meer melodieuze liederen naar voren. Niet alleen maar het rauwe uptempo en te snelle afspelen vaak van zaken. Maar ook dit hoort erbij. En zeker met Chrissy McCall, dochter van Ewan McCall, of course, is dat natuurlijk een prachtige combinatie. En weer een van de betere kerstliederen die vaker gedraaid moeten worden.
Mooi nummer. Ja, zeker.
Zeg, ik heb een dik boek voor me liggen. En dat heet In de voetsporen van Sint Joris. De legende leeft in Limburg. Fons Verdonk, dit boek is mede onder jouw inspiratie tot stand gekomen.
Ja.
Zeg ik dat goed? Want jij bent een seniors adept.
Zo mag je het maar noemen, ja.
Ja?
Ja.
En waarom ben je dat? Wat heb jij met seniors?
Nou, in zijn algemeenheid heb ik eigenlijk van jongs af aan heel veel interesse getoond in verhalen van heiligen. Ik ben missionaris geweest, dus dan werd je er met de neus eigenlijk opgedrukt. En ik heb altijd met heel veel plezier heb ik daar kennis van genomen, hoe dramatisch en soms ongeloofwaardig ook de heilige verhalen waren. Maar ze waren wel altijd boeiend. En dat is altijd een beetje blijven sluimeren. En dat is op een gegeven moment is dat wat extra de focus op Sint Joris gekomen, omdat ik eind 94 werd gebeld met de vraag of ik bereid was een voorzitter van de Stichting Draagsteken bezig te worden.
Ja.
Daar heb ik een paar dagen over nagedacht. Dat vond ik een hele uitdaging, maar ook een hele verantwoordelijkheid.
Je was woonachtig in Bezel.
Ik woon al een aantal jaren in Bezel.
Nog steeds, ja. Oorspronkelijk in Belvend, hè?
Ik ben in Belvend geboren. Ah. Ik heb nog het restje van de lagere school in Reuver meegemaakt.
Mm-hmm.
En toen we getrouwd zijn, ben ik naar Bezel verhuisd. Was eigenlijk een toevalstreffer, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik woon daar nog steeds met heel veel plezier.
Oké, laten we even naar de figuur Sint Joris gaan. Want die was oorspronkelijk was hij een heilige in de katholieke kerk. Maar die is eruit gestampt, gezet.
Ja, dat is een heel verhaal. Dat is ook eigenlijk het boeiende van
Sint Joris. Ja, dat is een beetje een heel gevarieerd figuur, hè?
Nou ja, goed, kijk, de strijd van Sint Joris en het raak, dat is eigenlijk de metafoor van de strijd van het goede tegen het kwade. Ja. En eigenlijk moet het goede overwinnen.
Ja, maar dat is maar net wat je als goed en kwaad interpreteert. Dat is ook een beetje politiek, hè?
Nou ja, het is heel divers, hè. Want zeer tot mijn spijt en verdriet.
Ja.
Als Poetin persconferenties geeft, dan doet hij dat vaak tegen met de achtergrond de vlag van Moskou. En in het hart van die vlag staat ook de afbeelding van Sint Joris.
Heb je het al? Ja.
Ja.
Vond maar heel even terug naar wat je net zei. Hè? Want de relatie van Sint Joris met de kerk, dat is blijkbaar fout gelopen, begrijp ik?
Nou, niet fout gelopen, maar Sint Joris werd op enig moment zodanig populair. Die heeft overigens vier keer moeten overleven omdat hij een aanslag op zijn leven is.
Vier keer uit de dood opgestaan.
Vier keer uit de dood opgestaan. Dus,
en Jezus maar één keer. Hè?
Jezus maar één keer. Ja. En dat was volgens de paus was dat toch eigenlijk een beetje een oneerlijke concurrentie van Jezus. Dus die heeft hem toen in de ban gedaan. Maar inmiddels was de populariteit van Joris wereldwijd al zodanig groot dat hij zei van ja, we staan hem toch maar oogluikend toe en we mogen hem blijven Sint Joris noemen.
Oké, maar waar zat hem die populariteit in?
Dat heeft te maken met de legende. Kijk, Sint Joris leefde rond de jaren 300. En die is toen op een gegeven moment Godfried van Bouillon.
Turkije, hè?
Ja, in Cappadocia. Ja. En toen Godfried van Bouillon met de kruistocht begon. Nou, een heel verhaal, dat zal ik een beetje in het kort. Maar die heeft in ieder geval zich op enig moment laten inspireren door Sint-Joris. En zijn leger onder de bescherming van Sint-Joris geplaatst. Hij ging de kruistochten in. En dat was eigenlijk ook de christenen tegen de heidenen. En ja, goed, dat waren in de ogen van de christenen waren dat de heidenen. En die kwam terug. En om dat een beetje te verbeelden, moest dat letterlijk verbeeld worden. En de vijand die moest dan een bepaald figuur of een bepaald gezicht krijgen. En dat is in de loop van de tijd is dat de legende geworden. En die is ook in een heel bekende, de legende van Aurea van Jacob de Voorzien, die is in de 13e eeuw geschreven, kreeg Sint-Joris met de draak, kreeg een hele prominente plaats. En dat heeft ongelooflijk bijgedragen aan zijn populariteit. Er was bijna niet meer omheen te komen om Sint-Joris. Hey.
Dus de draak, die verbeelde het kwaad. En dat werd er geprojecteerd op onder andere in de kruistocht op de moslims. Ja. Die zeg maar het heilige land hadden bezet in de ogen van de
christenen,
de christenen hier in West-Europa, de ridders. Dat is één interpretatie. Maar er zijn nog veel meer interpretaties van de draak. En we wonen bijvoorbeeld in Venlo, een van de steden van het hertogdom Gelre in het verre verleden. En Gelre is genoemd naar een kreet van een draak die ook weer is doodgestoken door een ridder. Wat is het verband tussen die ridder en Sint-Joris en de draak van Gelre?
Ja, de legende die wordt breed uitgeïnterpreteerd. En iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. Iedereen maakt er een eigen afbeelding van. Je ziet ook dat de figuur Sint-Joris in de loop van de eeuwen een heel ander, in de kunst bijvoorbeeld, een heel ander uiterlijk krijgt. De draak, idem dito. Kijk, bij Adam en Eva hing een slang in de boom. Dat is eigenlijk het eerste serpent wat in de loop van de eeuwen bij wijze van spreken uitgegroeid is.
Eigenlijk een slang die de vleugels heeft gekregen, die draak.
Ja, nou, die is in de loop van de tijd is die fliks gegroeid.
Ja.
En daar zijn heel veel afbeeldingen van een heel onnozel slangetje tot een gruwelijk monster.
Ja. Zeg, nu heb jij... je bent natuurlijk voorzitter geweest van de Stichting Draak. Zeker heb je alles met de draaksteek aan Sint-Joris te maken gehad met het opvoeren ervan. Maar je hebt ook een verzameling aangelegd van afbeeldingen van Sint-Joris. Met name keramische afbeeldingen.
Nou, niet alleen keramische, maar het ligt een beetje voor de hand. In Bezel was de keramische industrie Sint-Joris.
Die fabriek heette zo, hè?
Die heette zo, ja. En die hebben ook nogal wat afbeeldingen van Sint-Joris en het Rijk gemaakt.
Mm-hmm.
En dat die fabriek naar Sint-Joris vernoemd werd, dat heeft alles te maken met het feit dat in Bezel de schutterij Sint-Joris was, Sint-Georgius, dat is de zondagse naam, zal ik maar zeggen. En dat heeft in Bezel tot heel veel mensen heeft dat geïnspireerd. En daardoor is de fabriek ook naar Sint-Joris vernoemd. En die hebben ook, wat ik zeg, heel veel afbeeldingen in keramiek gemaakt. Maar niet alleen in Bezel, er zijn wereldwijd zijn schilderijen, beeldhouwwerken, noem maar op, in de meest uiteenlopende vormen zijn gemaakt.
Nou, je het over die wereld hebt, heeft Sint-Joris ook iets met Venlo? Of heeft Venlo iets met Sint-Joris?
Ja, in de Gassenstraat, de Sint-Joriskerk, daar is een prachtig beeld van Verijn in de gevel, in de nis en de gevel. Dat is absoluut een schatje, moet ik zeggen. Maar Limburgs Museum heeft ook een hele grote collectie. Het prachtige schilderij van Kleef. In de huidige tentoonstelling van de Bourgondiërs zijn ook een aantal afbeeldingen van Sint-Joris en de draak. Ze hebben heel veel penningen in de collectie. Dus de collectie rond Sint-Joris bij het Limburgs Museum is tamelijk uitgebreid.
Van heeft ook een Sint-Jorisstraat.
Ja. Ja.
Dus, maar de Sint-Joriskerk heeft ook te maken met dat mensen, want Sint-Joris was overal goed voor, dat mensen bij hem terecht konden voor te eten. Arme mensen konden bij hem, bij hem terecht als de heilige die voor hen zorgde. Hè. Dus in zo'n kerk werden de armen ook bedeeld.
Ja, Sint-Joris is patroonheilige van nogal wat organisaties. Ja.
Schutterijen.
Scouting bijvoorbeeld.
Scouting ook. Nou, Baden-Powell heeft een, dat is natuurlijk wel een meer discutabel persoon. Zou je kunnen zeggen, maar goed, daar hebben we een andere keer over.
Maar je zoekt de bescherming van landen als Engeland bijvoorbeeld.
Ja, 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 ja. En ook van agrariërs ook bijvoorbeeld. Hè. Dat is wat minder bekend, maar daar is hij ook bescherming van.
Zoals Sint Barbara voor de mijnbergers is het Sint Joris voor de agrariërs.
Precies, ja.
Dus een beschermheilige die eigenlijk niet heilig is? In de katholieke kerk.
Ja, maar hij draait nog wel de eretitel Sint, hè. Dus,
oh, ja, dat nog wel.
Een beetje heilig is hij nog zeker.
Oké.
Okay. Jullie hebben ook een tentoonstelling in Bezel.
Gehad. Ik heb mijn collectie aangevuld met een aantal andere items van de schrijfster van dit boek. Ingrid Henze. Hebben we een expositie in het museumpje in Bezel gehad, het voorjaar. En die tentoonstelling is vervolgens verhuisd naar Beek Genhout. Ik weet niet of de Hubertuskerk bekend is, maar dat is een prachtige kerk. Dat noemen ze ook wel de kunstkerk van Bezel, als je een keer in de buurt bent. Absoluut de moeite waard.
En waarom gaat hij naar Beek
omdat Ingrid...
Genhout en niet naar Venlo, de Sint-Joriskerk bijvoorbeeld?
Nou, we dragen het verhaal toch wel uit, hoor. Dat ze in Beek Genhout heeft gestaan, de expositie, heeft te maken met dat Ingrid in Beek Genhout woont. En daar in de kerk, ook in de kunstcommissie zit. Maar we zijn altijd elders te exposeren. En wat we in ieder geval wel al heel veel gedaan hebben... en ook in januari bij de Limburgse Geschiedkundige en Oudheidkundige Genootschap in Venlo gaan doen... is een lezing houden over Sint-Joris. En de hele over het boek, maar ook over in zijn algemeenheid... de ontwikkelingen van en rond Sint-Joris.
Ja, die lezing is in de Bandtuin.
Ja.
Het begint om 8 uur 's avonds, dus iedereen kan daar...
Welke datum?
12 januari.
Fons, nog heel even. Sint Joris en Bezel, hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, ik zeg, de Sint Joris was de inspirator van heel veel schutterijen. Aanvankelijk van de handboogschutterijen. Later van de voetboogschutterijen. En daardoor is hij inspirator geworden van heel veel schutterijen... omdat hij ook de lokale bevolking moest beschermen. En de schutterij... Een van de schutterijen van Bezel droeg de naam Sint Georgius. Ja. Die is later gefuseerd met Sint Sebastianus. En die heet nu officieel Schutterij Broederschap Sint Georgius en Sint Sebastianus.
Okay.
Dus dat is eigenlijk de weg waarlangs Sint Joris in Bezel geïntroduceerd is.
En daar zijn ook de draaksteek...
Het draagsteken is voortgekomen uit de schutterij. Ik zei al, straks van 1736 is de oudst traceerbare aantekening. En toen was het gebruikelijk dat de schutterijen... nadat ze de processies bewaakt hadden... op kermis maandag bij elkaar kwamen en dan een klein spel opvoerden... als er voldoende leden bij elkaar waren gekomen. En ik denk dat dat in veel gevallen de opmaat was... om vervolgens lekker aan het bier te gaan.
Ja. Oké. Okay. Het boek is er. Is dat nog verkrijgbaar? Waar is dat verkrijgbaar?
Het is verkrijgbaar in het Limburgs Museum. Het kost €20. Het is verkrijgbaar ook bij Bruna Boekhandel in Reuver. En bij mij thuis.
Ook nog. Ja. Prima.
Goed, waarvan achter, want dat mogen we eigenlijk niet zeggen, hè, over boeken.
We hebben niks gezegd.
Ik heb het gezegd.
Niks gezegd. Fons zei het.
Ja.
Wanneer zijn de volgende draaksteek?
Over 5 jaar.
Over 5 jaar. Oké.
Okay. Oh, dat duurt nog even. Dus,
goed.
Hopelijk komt bij de volgende draaksteek zijn Joris wat meer tot zijn recht. Want de laatste keer kwam hij pas op het laatst aanzetten.
Ik vond het ook wel dat het bescheiden kant.
Ja, een beetje eruit geschreven.
Daarom dit boek, hè?
Ah, goed zo. Nou, prachtig boek. Dank je wel dat je hier was. Dank ook aan onze andere gasten. Dat jullie hier, toi met jullie kerst. Oh, je is al klaar trouwens. Maar goed, benieuwd hoe het er gaat klinken. En ook dank je wel, Geert. En laten we hopen dat het veilig wordt op straat. Hè. Ja.
Dank aan allen. En wat we vooral ook gaan doen is... degene die na ons programma met een nieuw programma beginnen... zijn Wieke Verhoef en Marloes Eipelaar. Heel veel succes wensen met het programma Net Wakker. Althans, ik hoop dat ze wakker zijn.
Wie weet.
Nou, nogmaals, tot de volgende week. Dan hebben we de volgende uitzending waar we nog druk mee bezig zijn.
Venlo.
Ga je verhuizen?
Ja, kom maar.
Met z'n allen op wintersport? Of heb je gewoon even een auto nodig? Een auto huren in Limburg? Dat doe je gewoon bij een echt Limburgs bedrijf. Autop, autoverhuur, al vanaf €25 per dagdeel. En met 5 vestigingen in Limburg, altijd bij jou in de buurt. Autop, jouw huurauto, makkelijk geregeld. Oh.
Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie zonder Kamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie zonder Kamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
Ben jij klaar voor een nieuwe stap in HR of salarisadministratie? Bij SalarisPoint werk je met de nieuwste tools in een team waar samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Of je nu starter bent of een ervaren specialist, hier krijg je de ruimte om te groeien. Ga naar salarispoint.nl/vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging.